Goedemorgen. Ik wil lezen uit Hebreeën 10, vanaf vers 11. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonde nooit teniet zullen kunnen doen. Terwijl hij, dat is Jezus Christus, na zijn eenmalig offer voor de zonde voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. Waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten worden gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af. Want eerst staat er, dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven. En even verder staat er, aan hun zonde en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Mag ik met jullie bidden? Vader, we prijzen uw grote naam. Wat een voorrecht is het dat u ons vandaag opnieuw ook weer hier uitnodigt om u en elkaar te ontmoeten. Wat een voorrecht is het dat u het initiatief neemt en dat wij daarop mogen antwoorden. Wat een voorrecht is het dat u het initiatief genomen heeft door uw zoon naar deze wereld te sturen en dat wij daarop mogen antwoorden. Koning Jezus, we willen u danken dat u de weg gegaan bent die niemand anders had kunnen gaan. En dat u daarom de naam gekregen heeft die elke naam te boven gaat. En Heilige Geest, we vragen u om ons hart te openen, om onze oren te openen voor de woorden die gesproken worden, dat ze ons hart mogen raken en ons leven indien nodig zullen veranderen. In Jezus' naam. Amen. De brief van de Hebreeën is een gekke brief. Je zou je zelfs af kunnen vragen of het echt een brief is. Er zit niet een hele mooie opening in met een groet. Je zou je af kunnen vragen of het wel aan de Hebreeën geschreven is. Wie zijn de Hebreeën eigenlijk? Je kan allemaal vragen stellen bij alleen al het kleine zinnetje, de brief geschreven aan de Hebreeën. Dat weten we allemaal niet zo goed. We weten niet eens wie het geschreven heeft. Als je hem leest, dan zou je kunnen denken dat het misschien door Paulus geschreven is. Het lijkt ook wel heel erg op dingen die Paulus geschreven heeft. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal dingen die niet helemaal overeenkomen. Dus we kunnen er ook niet heel erg van uitgaan dat Paulus het geschreven heeft. We weten het gewoon niet. Maar wat we wel weten is, als we deze brief lezen, dat het een hele bijzondere brief is. Hij is geschreven aan de Hebreeën en dat staat erboven omdat dat wel logisch zou kunnen zijn. Dat het, de Hebreeën, dat zijn eigenlijk de mensen die eerst Jood waren en toen tot geloof gekomen waren. Dat is een beetje het publiek waar deze brief aan geschreven lijkt te zijn. De brief verwacht namelijk ook wel een bepaalde voorkennis. Voorkennis over het Oude Testament. In het Oude Testament, daar waar God zich eerst aan Abraham en later via Mozes aan het volk bekend maakt. En het volk ook allerlei wetten en voorschriften geeft. Wetten over hoe ze moeten leven, de 10 geboden bijvoorbeeld. Maar ook voedselwetten en reinigingswetten, zelfs feestwetten geeft God. Allemaal om te laten zien dat hij God is en dat het volk afstand heeft tot hem. Wat nodig is om te weten als je de brief van de Hebreeën bestudeert, is dat het volk van God hem op een hele bijzondere manier kon ontmoeten, maar dat dat eigenlijk maar één keer per jaar kon, door iemand anders heen. Want doordat er zo'n grote afstand was tussen de heiligheid van God en de zondigheid van het volk van God, konden ze eigenlijk niet dicht bij elkaar komen. Dat was de reden waarom God de offerwetten gaf, zodat ze wisten hoe ze moesten offeren om iets van de verzoening van God weer mee te kunnen maken. God zei, ik wil heel graag bij het volk wonen. Maar eigenlijk kan dat niet heel goed. Maar als ik het bescherm, dan moet het lukken. En hij gaf Mozes de opdracht om een tent te maken, een tabernakel. En in die tent waren verschillende ruimtes. En een van die ruimtes was het heilige. En aan het eind van het heilige hing een dik gordijn. En daarachter was het heilige der heiligen. Dat was de plek waar God woonde. Mozes moest een ark bouwen en daarin woonde God. Dus niet zo'n ark zoals Noach een ark moest bouwen, maar een gouden kist waar God dan in kon wonen. En dan één keer per jaar, als de offers op de goede manier gebracht waren, dan mocht een van de belangrijke priesters, die mocht dan het heilige der heiligen ingaan. Daar zat wel een risicootje aan. Want als de offers niet goed gebracht waren, of als de priester zichzelf niet goed gewijd had om het heilige der heiligen in te gaan, dan kon het zomaar zijn dat hij ter plekke dood neerviel. Dat zegt iets over de afstand die er is tussen de grote, almachtige, heilige God en het zondige volk Israël. En dat is belangrijk om te weten als je de brief aan de Hebreeën leest, want eigenlijk borduurt het daar heel erg op voort. En dwars daardoorheen is de brief aan de Hebreeën eigenlijk één grote lofzang op Jezus. De schrijver die schrijft, vinden jullie de engelen bijzonder? Dat is terecht, want engelen zijn ook heel erg bijzonder. Maar Jezus is nog bijzonderder. Want Jezus is hoger dan engelen. Jezus is beter dan engelen. Vinden jullie Mozes bijzonder? Dat is terecht. Want Mozes is ook bijzonder. Als je gaat kijken naar wat hij heeft betekend voor het volk Israël. En op welke manier hij door God is gebruikt om het volk te leiden. Om een spreekbuis van God te zijn voor het volk. Dan komen we tot de ontdekking dat Mozes super bijzonder is. Maar Jezus is bijzonderder. Want Jezus is hoger dan Mozes. Jezus is beter dan Mozes. Vinden jullie Melchizedek, de hoge priester, vinden jullie die bijzonder? Dat is terecht, want het is een hele bijzondere hoge priester. Maar Jezus is bijzonderder. Want Jezus is hoger dan Melchizedek. Jezus is vele malen beter dan Melchizedek. Vonden jullie het bijzonder hoe jullie in de tijd de mogelijkheid hadden om offers te brengen voor God, om zo een stukje verzoening te krijgen? Dat is terecht, want dat was ook bijzonder. Maar het offer van Jezus is nog veel bijzonderder. Want het offer van Jezus is hoger dan alle andere offers bij elkaar. Wat al die offers bij elkaar nooit voor elkaar zouden kunnen krijgen, dat heeft Jezus voor elkaar gekregen. Vond je het verbond wat God heeft gesloten met Abraham en daarna kracht bij heeft gezet bij Mozes, vonden jullie dat bijzonder? Dat is terecht, want het was een bijzonder verbond dat de God van alle goden, degene die verheven is boven alles, dat die een verbond sloot met een volk hier op aarde, dat was ontzettend bijzonder. Maar het nieuwe verbond, het verbond wat Jezus ons aanbiedt, dat is nog veel bijzonderder. Want het verbond wat Jezus ons aanbiedt, dat is hoger dan het verbond wat God aanbood aan het volk Israël. Het is zoveel beter dan het oude verbond. En zo gaat die schrijver aan de Hebreeën, die gaat maar door. Hij herhaalt het iedere keer opnieuw en hij kiest een andere insteek. En hij zegt, vinden jullie dat bijzonder? Dat was ook bijzonder, maar Jezus is zo oneindig veel meer bijzonder. Het is één grote lofzang op Jezus Christus. Onze Heer, onze Verlosser, onze Redder. Hij is degene die ons een nieuw verbond aanbiedt. En weet je wat dat grote verschil is tussen dat oude verbond en dat nieuwe verbond? Bij dat oude verbond was er altijd één iemand of een klein groepje dat namens God mocht spreken. Of was er een engel die iets namens God openbaarde? Dus engelen, Mozes, Melchizedek. Er waren offers nodig. En eigenlijk iedere keer wat er gebeurde, wat eigenlijk al die voorschriften in zich hebben, is dat ze ons laten zien dat we tekortschieten. Dat er een oordeel van God is over ons. En eigenlijk iedere keer opnieuw dat er weer een offer gebracht werd, werd het volk er weer bij stilgezet. Dat er een kloof is tussen hun en God. Iedere keer opnieuw zorgden de offers en de voedselwetten en de reinigingswetten, die zorgden ervoor dat in herinnering gebracht werd dat er zo'n grote afstand is tussen de grote, almachtige, heilige God en het zondige volk Israël. En in het nieuwe verbond In het nieuwe verbond is geen oordeel meer. Er is in het nieuwe verbond geen oordeel meer. Omdat Jezus in alle opzichten beter is. Omdat Jezus in alle opzichten bijzonderder is. Omdat Jezus in alle opzichten hoger is. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonde nooit teniet zullen kunnen doen. Dagelijks waren de priesters bezig om de offers te brengen. En nooit zullen die offers in staat zijn om de zonde teniet te doen. Terwijl Jezus na zijn eenmalig offer voor de zonde voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. Waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Door deze ene offergave, door het ene offer van Jezus, wat bijzonderder is dan alles wat we ooit zouden kunnen bedenken. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Lieve mensen, er is voor wie in Christus Jezus zijn geen veroordeling meer. We kunnen soms zo leven vanuit de angst dat wat wij doen, dat er misschien voor zou zorgen dat God zich van ons zou afkeren. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Niks van wat wij kunnen doen in ons leven zal ervoor zorgen dat God zich voor ons zal afkeren. Dan is het toch goed nieuws. Dan is het toch evangelie, dan is het toch goed nieuws. Als ik vanochtend tegen je mag zeggen, vertrouw jij op het offer van Jezus? Vertrouw jij erop dat Hij voor jou aan het kruis gegaan is? Dat zijn offer vele malen bijzonderder is dan alle offers bij elkaar ooit zouden kunnen zijn? dan is het goed. Tussen God en jou. Als jij erop vertrouwt dat Jezus voor jou aan het kruis gegaan is. Dan is het goed tussen God en jou. Dan is er geen oordeel meer. Dan is God niet boos op je. Want je bent voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Dat zeg ik niet alleen. Dat zegt de schrijver aan de Hebreeënbrief niet alleen. Maar de Heilige Geest legt hiervan voor ons ook getuigenis af. Want eerst staat er, dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun hart zal ik mijn wetten leggen. In hun verstand zal ik ze neerschrijven. Wat hij daarmee bedoelt is dat de wetten die op steen stonden en de wetten die opgeschreven waren, de regels die we volgden, dat is niet meer de norm in Gods Koninkrijk. Maar de norm in Gods Koninkrijk is een innerlijke verandering. In hun hart zal ik mijn wetten leggen. In hun verstand zal ik ze neerschrijven. Dat is precies waar Paulus het in de Romeinenbrief ook over heeft. Dat we moeten veranderen door ons denken te vernieuwen. Dat is precies waar Paulus het in de Efezebrief en de Galatenbrief het ook over heeft. Dat we moeten veranderen door ons denken te vernieuwen. Dus niet maar door de regeltjes op te blijven volgen die ons iedere keer laten zien dat we tekortschieten tegenover God. Nee, er is geen oordeel meer, maar er moet van binnenuit een verandering gaan ontstaan. En even verder staat er, aan hun zonde en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Mag het even binnenkomen? Aan hun zonde en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. We zijn voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Wij hoeven geen offers meer te brengen voor de zonde die we begaan. Geen dieren meer te offeren. Maar het is ook niet zo dat als we iets verkeerd doen, dat we dat goed kunnen maken door er iets goeds tegenover te zetten. Want dan zouden we zelf een offer brengen. Nee, dat is niet nodig. We mogen vertrouwen op dat ene ultieme offer. Het offer van Jezus is genoeg. En daardoor is er geen veroordeling meer. Hij zal niet meer aan onze zonde en onze wetteloosheid denken. Als wij voor Gods troon staan, dan nemen we dat misschien zelf vaak nog wel mee. Dat we voor zijn troon staan en denken, ja, ik sta hier nu wel, maar ik weet wat ik vanmiddag gedaan heb. God denkt er niet aan. Ja, ho, maar wacht even, Joël. Want nou gaat het wel heel ver. Zou dat dan betekenen dat er helemaal geen zonde meer zou zijn in ons leven? Of dat we alles maar moeten kunnen en dat alles maar mogelijk moet zijn? De hele Bijbel staat er toch vol over dat we zondig zijn tegenover God. En de hele, zelfs in het Nieuwe Testament worden we toch iedere keer gewaarschuwd dat we niet in zonde moeten vallen en dat we ons niet moeten overgeven aan de zonde. In het hele Nieuwe Testament staat toch dat we moeten leven als heiligen. In de Hebreeënbrief komt het toch ook terug. Sterker nog, joh, het is toch in die tekst die je net gelezen hebt, vers 14. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Jazeker. Jazeker. Oh, zonde is nooit iets waar wij licht over mogen denken. Maar dit is onze startpositie, lieve mensen. Op het moment dat wij onze knieën buigen voor Jezus. Dan is onze startpositie dat Hij ons nooit meer los zal laten. En dat er in Hem geen oordeel meer zal zijn. Maar er is een hele belangrijke reden waarom wij ons moeten afzetten tegen de zonde in ons leven. Omdat zonde onze standvastigheid bedreigt. Dat is waarom wij ons af moeten zetten tegenover de zonde. Want als wij zonde ons leven binnenlaten, dan wordt God daar niet anders van. Maar wij zelf wel. Herken je het? Dat je een tijdje in je leven wat laks bent geweest tegenover zonde. Dat je geen zin hebt om met de dingen van God bezig te zijn. Dat je het moeilijk vindt om bij elkaar te komen en te zingen voor onze God. Dat als je een tijdje laks bent geweest tegenover de zonde. Dat je het moeilijk vindt om over de dingen van Hem te praten. Dat je het lastig vindt om te bidden. Lieve mensen, vanuit God is er geen oordeel. Maar dat betekent niet dat we maar kunnen doen en laten wat we willen. Want de zonde in ons leven bedreigt onze standvastigheid. Daarom spoort ook de schrijver van de Hebreeënbrief ons aan om de zonde uit ons leven weg te doen. Sterker nog, hij zegt dat we elkaar daarbij mogen helpen. We mogen elkaar helpen om te zeggen, hey joh, ik zie iets gebeuren in je leven. Is dat de beste weg voor je? Wat maakt dat je deze keuze hebt gemaakt? Is er niet een betere keuze te maken? Niet vanuit het oordeel. Want God denkt niet meer aan onze zonde en onze wetteloosheid. Maar om elkaar te helpen standvastig te zijn. Omdat de schrijver van de Hebreeënbrief daar zo duidelijk over is, wil ik dat vanochtend gewoon onderstrepen. Laat je heiligen door Jezus. Laat je heiligen door Jezus. Want als jij aan de voeten van Jezus, aan het hart van de Vader wil rusten. Als je daar standvastig in wil zijn. Dan is er geen ruimte voor de zonde in je leven. Niet omdat God daarover oordeelt, maar omdat jij daardoor afstand neemt van God. Jezus heeft zo'n beter leven voor jou in gedachten. En hij wil jou heiligen, niet om je daardoor heen te veroordelen. Maar juist om je daardoor heen te laten groeien. En die groei die start eigenlijk op het moment dat je ervoor kiest om deel te zijn van het Koninkrijk van God. Waarin wil Jezus jou heiligen? Heb je al een idee? Is er al iets wat op de deur van je hart staat te bonken? Dat je weet, Jezus, ik moet dat loslaten. Probeer eens te luisteren naar de fluistering van zijn stem. Waarin heb jij de heiliging van Jezus nodig? Niet om opnieuw weer een oordeel over jezelf af te roepen. Maar juist om nog meer in die vrijheid te gaan staan. Is het je school? Je best doen voor voldoende, dat is heel belangrijk en dat is goed. Maar is het misschien zo dat school wel zo'n positie in je leven ingenomen heeft, dat het je in de weg staat om aan de voeten van Jezus, aan het hart van de Vader te rusten? Je werk? Ja, maar ik moet toch voor mijn gezin zorgen. Hypotheek? Ja. Maar is werk intussen niet meer geworden voor je dan dat? Is je werk intussen niet meer geworden dan dat? Zullen we eens even de ruimte geven om een plekje te zoeken? Kom er gezellig bij, jongens. Als je net bij Eureka Kids vandaan komt, we zijn een beetje serieus op het moment, sorry. Ik hoop dat jullie het heel even vol kunnen houden. Probeer eens af te stemmen. De fluistering. Wat is het? Wat Jezus je probeert duidelijk te maken. Zou het zo kunnen zijn dat je ergens in Gods Koninkrijk misschien wel een leiderschapspositie hebt? Hier in de gemeente of daarbuiten. En dat je eigenlijk moet belijden aan Jezus. Dat je meer bezig bent met je eigen plannen. Dan met het ontdekken van zijn wil. En zonder oordeel, hè. Kan het zo zijn dat er in jouw leven, door hoe je leven gelopen is, door de dingen die er gebeurd zijn, dat er boosheid of teleurstelling of verdriet in jouw leven ingekomen is, naar mensen of naar God toe, waardoor het voor jou zo moeilijk is om aan de voeten van Jezus, aan het hart van de Vader te rusten? Zonder oordeel. Kan het zo zijn dat je keuzes hebt gemaakt in je leven? Waar je nu op terugkijkt en denkt, dat was een grote keus, maar misschien was het niet de keus waarvan Jezus dacht dat het de beste voor mij was. Ik heb de afgelopen dagen al heel erg op mijn hart om het gewoon met jullie te delen. En ik weet dat het een omstreden thema is. En ik wil benadrukken dat er geen oordeel in zit als ik het benoem. Maar ik geloof dat Jezus zoiets veel mooiers voor je heeft. Kan het zijn dat je in een situatie terechtgekomen bent waarin je samenwoont? Zonder dat je voor God en zijn gemeente een verbond met elkaar gesloten hebt. Geen veroordeling. Geen veroordeling. Ik veroordeel je er niet om. Maar vanuit liefde zeg ik je. Jezus heeft iets zoveel mooiers voor je. Want dat verbond wat je kunt sluiten met elkaar, samen met God, voor het aangezicht van zijn gemeente, dat is niet zomaar iets. En ik wil je aanmoedigen, aansporen. als je hierdoor aangesproken bent, als dit jouw leven raakt, om niet de deur dicht te smijten, maar om daar met elkaar eens over door te praten. Daarin te zoeken, wat heeft u dan wel voor ons? Want als hij zegt dat er iets nog mooiers is, dan willen we dat ontdekken. Want uiteindelijk gaat het erom dat we in ons leven niet die volmaaktheid bereiken, want die volmaaktheid hebben we ontvangen. Maar dat we standvastig zijn. Dat we kunnen rusten aan de voeten van Jezus, aan het hart van de Vader. Wat is er in jouw leven? Waar je de heiliging van Jezus voor nodig hebt. Zonder oordeel mag je bij Jezus komen, mag je het hem gewoon vragen. Ik ben nog niet klaar, maar ik wil heel graag... Gert had een lied uitgezocht, of waarschijnlijk iemand uit het team van Gert had een lied uitgezocht. Die stond gepland voor na de preek, maar ik dacht, nee, hij moet in de preek. Laten we hem gewoon met elkaar zingen als een belijdenis. Niet vanuit het oordeel, maar juist vanuit die vrijheid die we daarin met elkaar mogen ervaren.
Thank you.
Bij heiliging kan je soms het gevoel krijgen dat je onder dat schuldgevoel gebukt gaat. Maar als je er goed over nadenkt, dan is heiliging eigenlijk een feestje. Heiliging is een feestje omdat het Gods manier is om ons te laten groeien. En natuurlijk, dat voelt niet altijd lekker, dat is niet altijd fijn, want Tom zei het aan het begin al. Ongewilde verandering, dat doet het meest pijn van allemaal. En als we ons laten heiligen door Jezus, dan kan het soms zijn dat er dingen in ons leven veranderen die we eigenlijk niet willen. Maar omdat we zo gefocust zijn op Hem, omdat we zo het verlangen hebben om dicht bij Hem te zijn, is heiliging eigenlijk gewoon een feestje, omdat het ons helpt te groeien. Broeders en zusters, gaat de schrijver aan de Hebreeënbrief verder. Dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven heeft gebaand. Door het voorhangsel heen. Op het moment dat Jezus stierf. Ging in de tempel tussen het heilige en het heilige der heiligen. Dat dikke gordijn van boven tot onder in twee stukken. Alsof God daarmee wilde zeggen. Het is goed. Voor altijd. En daarom mogen wij nu zonder schroom, zonder terughoudendheid. Dicht voor de troon van God komen staan. We mogen rusten aan de voeten van Jezus, aan het hart van de Vader. We hoeven niet bang te zijn voor zijn oordeel. Want we zijn gereinigd. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want Hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. Amen. Amen. O Heer, wat bent U een bijzondere God. Oh, wat zijn we onder de indruk van wie U bent. Dat U in uw grote almacht, U die zo heilig bent, een weg gevonden heeft om tot ons hart door te dringen. Dat we de mogelijkheid hebben gekregen om U te naderen voor uw troon. Koning Jezus, we danken U dat U degene bent geweest die weg gegaan bent. De weg die niemand anders kon gaan, die bent U gegaan, Koning Jezus. En we prijzen U daarvoor. Oh, en daarom mogen we weten dat er geen oordeel is. Dat we vrij staan ten opzichte van U en van de Vader. Dank U wel, Jezus, daarvoor. En in de tussentijd, Heer, blijf schuren, blijf schaven. Blijf ons heilig maken. Omdat we ons ervan bewust zijn dat de zonde in ons leven onze standvastigheid bedreigt. Er is niks liever dat we willen, Heer, dan dicht bij U te zijn. Of zoals David het zegt in zijn psalm. Het is beter om één dag in uw voorhoofd te zijn, dan 1000 dagen ergens anders. Heer, wij hebben de mogelijkheid om U te naderen tot aan uw troon. Dank U wel. Amen.